We gaan eerst de Heer een zegen vragen. Onze God, onze Vader, dank u wel dat u het allermooiste van uzelf hebt gegeven. De Heer Jezus. En hij kwam hier op aarde als een kleine baby, maar is daarna als een volwassene naar het kruis gegaan. En hij wist wat er te doen stond. Hij kende uw heilige eisen. En wij willen u danken dat hij aan al die eisen heeft willen voldoen en kunnen voldoen. Dank u wel voor het werk van uw Zoon. We willen u danken dat op grond daarvan en door het geloof in hem uw kinderen genoemd mogen worden. We willen u hartelijk danken dat we leven uit God hebben door het geloof in hem. Wie de Zoon heeft, zegt de Schrift, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dank u wel voor die geweldige zekerheid. We danken u dat u, nadat de Heer Jezus is opgenomen in heerlijkheid, de Heilige Geest hebt uitgestort, die in ons woont, die ons ook indachtig maakt wie hij is en wat hij deed. En ook indachtig maakt over de dingen die nog gaan komen. Dank u wel voor alles. We danken u voor elkaar, voor de ontmoeting, voor de gesprekken, voor de contacten. We danken u voor de fijne sfeer die hier altijd heerst en hangt. Dank u wel voor uw geweldige genade. We bidden ook of de middag, de dienst, een hele bijzondere dienst zal zijn. Eer zal brengen voor uzelf, glorie voor de Heer Jezus. Zegen voor ons en mogelijk ook zegen voor mensen om ons heen. Wij willen u hartelijk danken dat u in uw genade ons nabij wilt zijn. We eren u en we danken u dat we onze hand op deze belofte mogen leggen. Amen. Romeinen 12. Uit de herziene Statenvertaling. Maar ik heb begrepen dat het ook in uw vertaling staat. Ik roep u er dan toe op, broeders, of broeders en zusters, dat mag ook, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke of uw verstandelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven. Het zij profetie, naar de mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij bij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet of met ijver, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Laat de liefde ongeveinsd zijn, heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede, heb elkaar hartelijk lief met de broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen of ween met de wenenden. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederigen. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte of laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Tot zover. Ik denk dat de meeste van ons preken in overvloed of preken in een aantal. Ik weet niet precies hoe vaak u naar de kerk gaat. De meeste van ons preken hebben gehoord over dit hoofdstuk. Er zitten namelijk heel veel aanknopingspunten in en heel veel zinnetjes zouden een middag kunnen vullen of een morgen. Dus ik denk, een beetje uit mijn eigen gehoor puttend, dat dit heel vaak aan de orde is geweest. Maar dit staat in relatie tot de hele brief aan de Romeinen. Paulus had het verlangen om het evangelie van God aangaande zijn zoon te vertellen, te verkondigen. En dat is iets anders dan het evangelie zoals Johannes de Doper dat verkondigde. Dat is ook wat anders dan het eeuwig evangelie waarvan sprake is in het laatste Bijbelboek. Dat laatste, het eeuwige evangelie, heeft te maken met de schepping en met de taal die door de schepping klinkt en vanuit de schepping doordringt naar de mensen. Psalm 19 zegt, het is geen taal van woorden en toch wordt zijn sprake gehoord. Dat is de taal van Gods werken. Maar er is ook een taal die te maken heeft met zondaars. Je moet je bekeren, zondaars, je moet komen, zondaars. Kom bij de Heer Jezus. Dat is wat Johannes de Doper deed. De doop van de bekering, het evangelie van de bekering. Kom tot inkeer. En iedereen wordt opgeroepen om tot inkeer te komen. Dat is niet een soort clausule alleen maar voor mensen in onze contrijen, maar dat is een clausule voor de hele mensheid. Kom tot inkeer. Geloof in de Heer Jezus. En Johannes de Doper heeft daar behoorlijk inhoud aan gegeven, want talloze mensen uit Jeruzalem en uit verre omstreken kwamen naar hem en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. De doop van de bekering. Even als een extra tekst voor deze gedachte. Als Paulus later in zijn bediening staat, laat ik het zo formuleren, en hij komt in Efeze en hij ontmoet daar discipelen, volgelingen, dan vraagt hij op een bepaald moment, hebben u de Heilige Geest ontvangen? Nou ja, we zouden dat gek vinden en we denken op zijn minst dat hij dan van de Pinkstergemeente zou zijn geweest. Maar dat is dus niet zo. Hij heeft iets essentieels gevraagd. En dan zeggen zij, we hebben zelfs niet gehoord of de Heilige Geest er is. Tot welke doop? Dat was de tweede vraag. Bent u dan gedoopt? Ja, tot de doop van Johannes. En dan zegt Paulus, dat is de doop van de bekering. Johannes heeft opgeroepen om je om te keren, om tot God te gaan, om terug te komen en om te geloven in hem die door de Heere God zelf als zoenoffer voor de schulden, voor de zonden is gesteld geworden. De doop van de bekering. Het evangelie van Johannes is dus echt een heel bijzonder evangelie en gelukkig heeft dat ook Nederland bereikt. Schitterend en wordt nog steeds gepredikt. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt in de brief aan de Romeinen. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Namelijk de blijde tijding, de blijde boodschap, dat betekent immers het woord evangelie, van God ten aanzien van de Heer Jezus. Niet alleen als onderwerp de Heer Jezus, maar het evangelie van God aangaande zijn Zoon. Dat God van plan is om de Heer Jezus op een bijzondere wijze eer te laten toebrengen en op een bijzondere wijze een plaats te geven in zijn raadsbesluiten, waarin ook wij een plek hebben. Dat hadden we toen we Romeinen 8 overdachten. Ik probeerde dat althans uit de doeken te doen. Ik hoop dat het een beetje gelukt is. Maar dat zijn geweldige uitdrukkingen. Het is dus niet een evangelie zoals we, nou ja, we moeten de mensen vertellen van de Heer Jezus, maar het is het evangelie waar het gaat over de toekomst en over de schitterende positie die de Heer Jezus zelf heeft in Gods raadsbesluit, in Gods plan, in Gods gedachten. Het evangelie van God aangaande zijn Zoon. En dat ging aanvankelijk over de heidenen. Later ging het over de Israëlieten, over de Joden. Dat is het onderscheid. Tot en met hoofdstuk 6, 7, 8 gaat het over de heidenen, inclusief ook de gelovigen uit de Joden. En dan komt daarna in hoofdstuk 9 en 10 en 11 de vraag, en hoe loopt het dan af met Israël? Is dat dan ineens helemaal over? Zijn al Gods plannen met Israël dan ineens voorbij? Nee, die zijn niet voorbij. Die krijgen ook nog weer behoorlijk inhoud. Dat was wat we de vorige keer hier hadden. En dan gaat het verder in hoofdstuk 12, waar we nu naar kijken. Wij hebben deel gekregen aan de ontfermingen van God. Dat voelen we allemaal aan. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, maar het is een geschenk van God. We hebben deel gekregen aan de ontfermingen van God. Gods barmhartigheid, Gods ontferming heeft ook ons bereikt. En we mogen door Gods genade zeggen dat een ieder die in hem gelooft, een kind van God is, leven dat God heeft, en deel heeft aan diezelfde ontfermingen. En nu wordt gezegd, met het oog op die ontfermingen van God, dan moet je je lichamen aan God wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Het is dus niet zo dat het deel hebben aan de ontfermingen van God een soort stille status is waar je daarna niets meer mee doet of waar je niks meer mee kunt of zou moeten doen. Het is duidelijk een soort platform, een soort basis van waaruit je nu vertrekt om je eigen lichaam als een heilig, welgevallig offer te brengen. En dat is je verstandelijke eredienst, of je verstandelijke godsdienst, of zoals hier staat, de redelijke godsdienst. En daarover gaat het. We moeten dat ook doen. We moeten niet hoger denken dan wat ons betaalt. Niet hoger denken dan wie we zijn. En we moeten nederig zijn, bescheiden zijn naar de mate van het geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Ik wil proberen met een voorbeeld iets duidelijk te maken. Een voorbeeld uit de schrift. En dat ligt heel vers, want ik heb daar vanmorgen ergens over gesproken. En dat is het boek Rut uit het Oude Testament. Een geliefd Bijbelboek, denk ik, voor velen van ons. Ook daarover is vaak iets gezegd. Rut is een Moabitische, dat wist u, want dat staat er gewoon meestal bij. En Moab staat in de Bijbel volgens Jeremia 48 en Jesaja 16, misschien Zefanja 2. Moab staat voor hoogmoed, voor overmoed, voor hooghartigheid. Dat is het kenmerk van Moab. Niet alleen van Moab, denk ik. Ik denk ook het kenmerk van de Hollanders. We hebben een soort etiketje opgeplakt gekregen door de hele wereld. Holland, ja, die weten het altijd beter. Nou, wij weten het beter. Dat is hoogmoed. En Rut de Moabitische is getrouwd geweest met een zoon van Naomi. Die is daar, om wat voor reden dan ook, naartoe geëmigreerd. Ze woonde in Bethlehem aanvankelijk en vond het daar te karig. En ze zijn gegaan naar Moab. Dat is niet zo ver van Bethlehem hoor. Dat is een paar dagreizen lopen en dan ben je er ongeveer. Want Bethlehem ligt natuurlijk bij Jeruzalem in de buurt. En Moab, dat is tegenwoordig Amman, dus Jordanië. Dat is niet zo ver weg. Als je doorloopt, dan kom je nog wel een keer in Jericho uit. En bij Jericho kun je dan de Jordaan over. En dan ben je ook in Jordanië. Dus daar lag Moab. Maar de koning van Moab wordt voorgesteld in het boek Richteren als een zeer zwaarlijvig iemand die een enorme troonzaal heeft met airco, lees maar de Bijbel, een koele bovenkamer, zo staat het er. En daar zit hij, laat maar zeggen, kamerbreed op zijn stoel. Kan ook haast niet anders. Maar goed, daar vind je hem. En je had niet eens in Jericho mogen wonen, maar hij heeft het wel gedaan. En dan komt Ehud bij die Eglon, zo heet die koning. En Ehud heeft zich een kort tweesnijdend zwaard gemaakt, is een richter in die tijd en steekt zijn zwaard in Eglon. Nou, je kunt hem makkelijk raken, er was raakvlak genoeg. Sorry, ik zie het altijd voor me, daar kan ik niks aan doen. Maar zo ging het toen, maar hij heeft hem zo geraakt dat dat mes van Ehud er helemaal in verdween en hij heeft hem er ook niet weer uitgehaald. Die koning sterft. Moab. Maar in diezelfde tijd, dus de tijd van de richteren, Ehud is een van die richteren, gaat Naomi met Elimelech, haar man, naar Moab. Ik wil niet al te veel zeggen, maar dat overmoedige, dat trotse, dat eigenwijze, dat op zichzelf gerichte leven van Moab, dat staat hier allemaal achter. Er komt een moment dat je jezelf tegenkomt. Er komt een moment dat je misschien zelf moet zeggen, ik ga daar vandaan. Als Naomi, omdat haar man gestorven is en de beide jongens gestorven zijn, terug wil naar haar geboortegrond, naar Bethlehem, waar ze gewoond heeft, dan zegt aanvankelijk ook Orpa, een andere schoondochter, ik ga met u mee, maar die keert dan terug. Naomi wil ook echt een test doen met Rut. Ga toch. Wat kan ik je bieden? Wat kan ik je geven? Niets toch. Ga terug en word gelukkig. Zij zegt, nee, ik wil niet gaan. Waar u zult wonen, daar zal ik wonen. Waar u zult sterven, daar zal ik sterven. Uw God is mijn God. En zo heeft Rut gesproken. Dan gaan ze samen verder. En ze komen samen in Bethlehem aan. En Bethlehem is bij uitstek de plek. Ik wil het niet al te ingewikkeld zeggen. Waar God heeft laten zien, vele jaren later, dat hij niet hoogmoedig is, maar dat hij nederig is. Dat hij de allerkleinste, de allerlaagste plaats wil innemen. Een baby. Kwetsbaar, teer, breekbaar. Dat is wat daar gebeurd is, in Bethlehem. Dus dat is al een enorm contrast tussen Moab en Bethlehem. Maar Rut komt daar in Bethlehem aan, aan het begin van de gerstenoogst, moet voor haar hachje zorgen, voor haar schoonmoeder zorgen, ook voor zichzelf moet zien dat ze aan de bak komt met eten en drinken. En ze gaat aren lezen, wat een gunst was voor vreemdelingen die mochten op het land aren lezen. En ze mochten zelfs stukjes land niet afgeschoren, niet afgemaaid worden. De hoeken van het land moesten blijven staan voor deze armen. En Rut is daar geweest en komt bij geval, zegt de Bijbel, bij toeval zouden we zeggen. Nou, dat is geen toeval hoor. Maar die komt er bij het land van ene meneer Boas, die ze waarschijnlijk op dat moment ook niet kent. En ze gaat aren lezen. Middagpauze. Ze zit naast Boas en die zegt, alsjeblieft, hier is wat te eten. Alsjeblieft, hier is wat te drinken. En praat met haar. En zegt tegen haar, moest luisteren, je moet hier blijven. Je moet niet op een ander veld gaan, je moet hier blijven. Je moet het hier proberen. Hij zegt tegen de maaiers, tegen zijn eigen knechten, je moet wat extra's uit de bundel trekken. Dus expres wat extra aren laten vallen. Want zij pakt het wel op. En dat gebeurde. S'avonds komt ze thuis, verbaasd over zo'n rijke verzameling. Naomi zegt, aha, maar dan ben je daar geweest. Ja, daar was ze geweest. In Rut 2 is ze aan het aren lezen. In Rut 1 is de geschiedenis te vinden van Moab naar Bethlehem gaan. In Rut 2 is de geschiedenis te vinden van in Bethlehem wonend, zoekend naar voedsel. En dat vindt ze. Tot aan het einde van de oogst is ze daar gebleven. Bij de maaisters mochten ze zich aansluiten. En bij de knechten heeft ze geen last gekregen. Alles ging sup. En Rut 3, en daar gaat het mee om. In Rut 3, vindt u een van de allermooiste teksten uit het Oude Testament. Ik weet niet of u daarvan houdt van dit soort beelden, maar dat is zo subliem. Naomi zegt, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u goed gaat, opdat het u wel gaat. Nou, zegt ze, wat moet ik dan doen? Baat u, zalf u, kleed u en daal af naar de dorpsvloer. Deze vier termen, baat u, mag ik het zeggen, het Nieuw Testament is, de wassing des waters door het woord, baat u, zalf u, u hebt de zalving van de heilige en u weet alle dingen, kleed u, u hebt de klederen van het heilige, de mantel van de gerechtigheid, doe ze aan, raak ervan overtuigd wie je bent in Christus en ga af naar de dorpsvloer. Dat is dus wat je nu moet doen. En wat doet ze dan? Ze doet ook exact wat Naomi heeft voorgesteld. En ze komt op de dorpsvloer en daar is een enorme gerstenhoop te vinden, net allemaal prachtig van kaf gescheiden, want een dorpsvloer is de plek waar kaf en koren uit elkaar worden gehaald. En dat gebeurt door de wind. En het woord wind in het Oude Testament is precies hetzelfde als het woord geest. De geest waait. En wat niet deugd, wat kaf is, dat wordt weggeblazen door de wind. En wat overblijft is gerst. En gerst, dat een beetje ingewikkeld voor u nu voor het eerst, is het opstandingsleven altijd. Dat is altijd het eerste van een rijke oogst. En garf der eerstelingen was ook een garf uit de gerstenoogst. En nu gaat het om het volgende. Rut gaat dus naar die plek en moet volgens Naomi goed letten op de plaats waar hij ligt. Nou, dan kunt u zeggen, nou, dat is niet zo moeilijk, want als je nou daar toch bent, een paar vierkante meters kun je wel overzien. En daar moet je dan maar kijken wat er gebeurt. Ze ziet hem liggen, slaat zijn voetendek op en blijft wachten. Spannend. Midden in de nacht, of mag ik het zeggen met Matteüs 25... te middernacht, ja, toen klonk de stem. En hij vraagt, wie bent u? Een van de vijf, zou ze gezegd hebben met Matteüs 25 in de hand. En zij zegt, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Spreid uw vleugel over mij uit, want u bent de losse. Ik zou zo graag dit over willen brengen. Ik hoop dat land ook bij je, dat dat gewoon beklijft in je hart en in je denken en in je ziel. Dat er momenten zijn dat je zelf op zoek bent naar voedsel, naar redding, naar vergeving, naar onderdak, naar heren, ik ben dood in misdaden en overtreding. Ik heb niks, ik kan ook geen enkele vorm aanreiken om nog een beetje te claimen of zo, iets te claimen. Ik heb niks. En je zoekt. En wie zoekt zal vinden. Als je nu zoekt naar heil, naar vergeving, naar schulddelging. Als je nu zoekt naar rust, moet je bij hem zijn. Niet bij een ander. Je moet bij hem zijn. Er is geen andere oplossing. Er is maar één oplossing. Dat is de Heer Jezus. De ware losser. De echte Boas. Degene die in Bethlehem in Bethlehem geboren is. Er zijn zoveel lijnen die van daaruit verder gaan. Maar er is nog een tweede. Als je dan vrede gevonden hebt door het geloof in de Heer Jezus. Als je dan weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Ik mag me een kind van God noemen. Zou je dan ook een keer zover kunnen komen van, ik wil hem nu ook iets geven. Niet zij had nog wat nodig. Ze had al verzameld. En ze had voor het hele seizoen, nou, we zouden vroeger zeggen, de hele kelder staat vol met bekflessen of zo. Er was zoveel in huis, dat je had een heel seizoen genoeg. Maar nu gaat zij om wat te geven. Niet om wat te zoeken. Niet om nog wat bij te sprokkelen. Maar om wat te geven. Namelijk zichzelf. En dat is wat er gebeurt. Op die prachtige plek in Rut 3. Die dorpsvloer waar hij dan is. Zou je nu, misschien voor het eerst in je leven, tegen hem, tegen de Heer Jezus, die het werk aan het kruis volbracht heeft, willen zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil u graag dienen. Niet, ik wil nog graag wat hebben. Maar ik heb in Christus alle geestelijke zegening. Ik ben rijk en gezegend met alles wat God te geven heeft. Maar ik wil u graag iets aanbieden. En wat zou je dan kunnen aanbieden? Jezelf. Dat is nu precies waar het hier om gaat. Dat element van Rut die zich aanbiedt aan Boas. niet denken aan relationele dingen van man en vrouw of zo. Daar heeft het even niets mee te maken. Dat kwam wel in het boek Rut, maar daar ging het niet om. En hij vraagt, wie bent u? En zij zegt, ik ben Rut, uw dienstmaagd. En ze weet vanaf dat moment uit zijn eigen mond, die losser, die man die over mij zijn kleed heeft uitgespreid, gaat dat vandaag nog tot een einde brengen, tot een hoogte brengen. En dat is gebeurd. Daarom hebben we geloof ik soms een bordje ergens staan, misschien vandaag. Ze bedoelen, hij komt misschien vandaag terug en regelt het. De rest heb ik al. Dit zijn schitterende beelden, maar het is zo belangrijk dat je dit eens een keer ziet in relatie tot Romeinen 12. Vanwege de ontfermingen van God, vanwege al die aren die je al gelezen hebt, die je bij elkaar gesprokkeld hebt, die je uitgeklopt hebt, waar graan uit is gekomen, vanwege al die ontfermingen, waardoor je de hele winter genoeg te eten hebt, waardoor er voldoende voedsel is, wordt het dan niet eens tijd dat je tegen hem zegt, dank u wel voor wie u bent, hier ben ik. Dat betekent dat je de Heer Jezus niet leert kennen als je heiland, zo begint het wel, maar dat je hem ook nu leert kennen als de Heer van je leven. Als degene die alle gezag heeft, maar ook de losser is, de verlosser is. Degene is die het tot het einde toe zal afmaken. Dat is het boek Rut. Lieve broeder en zuster, dit is zo'n buitengewoon voorbeeld voor Romeinen 12. Dat ik het er wel in zou willen timmeren, maar ik heb nooit een timmermansdiploma gekregen. Had de Heer Jezus wel, die heb ik niet, hij wel. Hij is de timmerman, Marcus 6. Geweldige dingen. De Heer Jezus zelf heeft een offer gebracht. En dat offer van de Heer Jezus kun je vinden in het boek Leviticus. Dat is het brandoffer. U weet het wel, hè? Vlekkeloos, schitterend, mocht niks aan markeren. Dat is het vredeoffer, het schuldoffer en het zondoffer. Je gaat er niet in detail meer op in. Dat heb ik wel eens gedaan. Maar dit offer van de Heer Jezus is compleet gebracht. Maar al die vier offers die ik net noemde, waren bloedige offers. Daar stierf een dier en daar vloeide bloed. Dat bloed werd opgevangen, dat werd aan de voet van het altaar gelegd, of die werd op de hoornen van het altaar gestreken, hoe dan ook, met bloed. Maar er is één offer, nog niet genoemd, dat is het tweede offer, dat is het spijsoffer. En dat offer van de Heer Jezus, het spijsoffer, begon ook al veel eerder. Dat is niet het bloedige offer. Een spijsoffer is van meelbloem, van fijn meel, schitterend, er mocht ook geen onregelmatigheid in zitten, niets. En dat fijne meel heeft te maken met het leven van de Heer Jezus. En misschien voor de tweede keer of voor de tiende keer, ik verschuil me tegenwoordig achter Filippenzen 3, dezelfde dingen aan u te schrijven, zegt Paulus, is voor mij niet moeilijk en voor jullie is nuttig. Dezelfde dingen om aan u te zeggen is voor mij niet moeilijk en voor jullie is misschien nuttig. Dus ik verschuil me een beetje achter Filippenzen 3. Maar hoe dan ook, het spijsoffer is dat deel van het offer dat niet bloedig was. En ik zal het heel voorzichtig zeggen, dat spijsoffer van de Heer Jezus is begonnen toen hij als een hele kleine cel, ja, hoe moet ik het zeggen, ik weet niet meer precies, in de baarmoeder van Maria kwam. Daar is het begonnen. Ik kan me niet voorstellen wat het een overgang moet zijn geweest voor de Heer Jezus, die in de troon van God was. Waarvan Salomo zegt, hij is groter dan ik denken kan. Hij past niet eens in de hemel der hemelen. Hoe zou hij dan passen in het huis dat ik gebouwd heb? Zo sprak Salomo over hem. Dat hij in de moederschoot terecht kwam. Zo klein, zo miniem, zo breekbaar, zo teer. En dat vindt u in het Nieuwe Testament. U vindt, als Maria bij Elisabeth komt, ik denk een paar dagen later, dus Maria is zeg maar 2 weken in verwachting, of 1 week, meer niet in elk geval, dat het kindje in de schoot van Elisabeth, Johannes de Doper, opspringt. Wat valt mij te beurt dat de moeder van mijn Heer hier binnenkomt? Nou, dat is toch onvoorstelbaar. Een heel miniem vruchtje nog. Waarvan we vandaag horen zeggen, nou ja, dat stelt niks voor. Dat kun je lustig laten wegdrijven, want dat is toch niks. Nou, wel dus. Dat is een hele bijzondere. De Heere Jezus is begonnen met zijn offer niet toen hij naar het kruis geleid werd, maar toen hij hier op aarde kwam. Toen. En wat het voor hem als offer geweest is, en als offer geweest is om in Bethlehem te zijn, om in Nazareth te zijn, om van de steilte te worden gestort, de Heer heeft het bewaard, of om te zien dat ze stenen opnamen om hem te stenigen, dat ze hem uitjouwden, dat ze hem miskenden, dat ze hem bespuwden, dat ze hem sloegen. Ik werd geraakt door een tekst uit het boek Micha 4, het laatste vers, of sommige vertalingen hebben dat in 5 vers 1, die worden het begin, dat de leider van Israël, de koning van Israël, met een stok op zijn gezicht geslagen werd. Micha 5, 4, laatste vers of 5 vers 1, dat ligt aan je vertaling. Maar hoe dan ook, vlak bij elkaar. Dat de leider, de Heere van Israël, met een stok op zijn gezicht werd geslagen. En als je dan ziet dat dat echt gebeurde, dat heeft even niets met het kruis te maken. Dit gaat daaraan vooraf. Het kruis moest dan nog komen. Het lijden van de Heer Jezus, dat heeft te maken met zijn leven. Zijn leven voorafgaand aan zijn overgave aan het kruis. Het spijsoffer is niet bloedend. Dat is niet, het niet bloedige offer. Maar het is wel het offer. En waarom zeg ik dat? Omdat hij in zijn leven van het prille begin tot het allerlaatste God gediend heeft. Zijn vader heeft willen eren en glorie aan hem die hem gezonden had wilde geven. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland. Dat is mijn verlosser. Zo is mijn heiland. Zo is hij. En daar kun je van dromen, daar kun je van denken en daar kun je van zingen. Een geweldig iets dat de Heer Jezus dit heeft willen doen. Dat offer van de Heer Jezus is het spijsoffer. Nou hoop ik dan, wil ik nog een sprongetje maken. Dit moet u even parkeren. Als in het Oude Testament, in het boek Leviticus, hoofdstuk 23, een opsomming komt over de gezette hoogtijden van de Heer, over de feesten van de Heer, dan is daar ook het wekenfeest bij, Pinksterfeest. En bij dat Pinksterfeest namen de Israëlieten een spijsoffer mee. Een nieuw spijsoffer voor de Heere. Let op daar, zoek het maar na vanavond. Gezuurd en gebakken. Alle spijsoffers mochten nooit gezuurd zijn. Leviticus maakt volstrekt helder dat er geen enkel spijsoffer gezuurd zou kunnen zijn. Zuurdesem. Gist misschien vandaag, maar dat lijkt erop, maar iets dat helemaal zou doortrekken. Geen spoortje zuurdeeg, niks. Ze moesten dat uit hun huis doen, uit hun keuken doen, uit hun hele gebied doen. Niets aan zuurdesem mocht er zijn. En hij, mijn heiland, onze Heer Jezus, was ongezuurd. Geen spoortje van zonde, geen spoortje van ongerechtigheid, geen spoortje van verkeerd gedrag, niets. De Heer Jezus, subliem. In elk opzicht, dat is de Heer Jezus. Maar nu komt er een spijsoffer uit hun woonplaatsen gezuurd. Nu ben ik geen techneut als het gaat om bakken en zo, bakken en braden. Daar moet u bij Henny zijn, die weet er meer van. Maar als gist, laat maar zeggen, in iets zit, in brooddeeg, dan rijst het op een bepaald moment de pan uit. Dat is precies het hoogmoedige, weet je wel. Je ziet Moab komen, weet je wel. En oliebollendeeg ging bij mijn moeder altijd over de emmer heen. Maar goed, dat is het enige wat ik daarvan weet. Maar zodra dat aan het vuur wordt prijsgegeven, dan is de werking van het zuurdeeg van gist over. Daarna rijst het niet meer. U hebt nooit een oliebol gehad die toen hij kreeg, nu hem kreeg, dat hij zo was. En dat op een moment is het zo'n soort voetbal geworden. Of zo. Dat is niet zo. De werking van het zuurde is weg. Is over als het aan het vuur wordt prijsgegeven. Gezuurd en gebakken. Dus een spijsoffer uit je woonplaatsen. Om nu een nieuw spijsoffer te zijn. De Bijbel wil al in het Oude Testament zeggen, er is één echt spijsoffer. Dat is de Heer Jezus. Ongezuurd. Maar er is ook iets uit je eigen woonplaats wel gezuurd, maar laat me zeggen, aan het vuur prijsgegeven. Dat betekent het oordeel van God is daarover gegaan. En dat is nu exact wat hier gebeurt in Romeinen 12. Een spijsoffer uit onze woonplaatsen. Dat wordt hier onze redelijke eredienst genoemd, onze verstandelijke godsdienst genoemd, uit onze woonplaatsen. We mogen nu een nieuw spijsoffer de Heere brengen. Merkwaardig, hè? Op de Pinksterdag, op het Wekenfeest, kwam dit voor het eerst naar voren. We hebben binnenkort Pinksteren, ontstaan van de gemeente, uit onze woonplaatsen. Een spijsoffer voor de Heere. Een spijsoffer, weliswaar niet ongezuurd. Niemand van ons is ongezuurd. Dat kunt u soms denken, maar dan heb u een slecht geheugen waarschijnlijk. Maar hoe dan ook, niemand is ongezuurd. De enige is die ongezuurd is de Heer Jezus. Maar als je echt dingen die je ziet bij jezelf van het oude leven, van de prut, van het zondige, van het verkeerde, maar je beleidt dat aan het vuur prijsgeven, het oordeel van God daarover laten gaan, dan is de werking van zuurdeeg over. En dat is het geheim. En daarover gaat het hier. Zou je niet echt blij zijn met zo'n stukje onderwijs uit Romeinen 12? Heer, hier zijn we. We zijn nu hier in Kodewijkerbroek. En we willen zo graag dat ons leven voor u een aangename geur is. Een liefelijke reuk is. Dat is uw verstandelijke eredienst. Niemand van ons kan daar onderuit. Niemand van ons kan zeggen, ja, dat zie ik niet zo. Maar iedereen voelt aan dat we nu met onze levens, met wie we zijn, met onze capaciteiten, met onze bekwaamheden, met onze bijzondere eigenschappen, de Heere mogen dienen. Hem mogen eren, hem mogen grootmaken. Dat is nu exact wat hier voorgesteld wordt. Nou, dat betekent dus dat we ons aan God mogen wijden. Vandaar dat lied dat we pas zo vlak voor de dienst van de prediking begon. Hier is mijn leven, Heer, ik wil u dienen, ik wil mijn leven aan u geven, ik wil me aan u wijden, aan u overgeven. Heer, ik geef, andere lied uit Johannes de Heer, ik geef me zelf aan u volkomen, ik leg mijn al hier voor u neer. Heer, hier ben ik. Ziet u Rut? Hier is uw dienstmaagd. Hier is het. Dank u wel voor het nieuwe leven. Dank u wel. Het wordt echt tijd dat we ons goed realiseren dat de Heer bedoelt dat elke gelovige nu uit zijn eigen woonplaats, zeg maar je eigen hokje, een spijsoffer brengt voor de Heere. En zo'n spijsoffer is niet helemaal zonder zonde. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Er zit altijd een gedachte in van, ik doe het toch wel iets beter dan mijn zuster die naast mij zit. Weet je wel, in de kerk of in de gemeente. Oh ja, dat is alweer hoogmoed, dat is alweer foute boel. Dat is alweer vertroebeld. Al die dingen kennen we. En nu dan doen. Vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat het aan is. En dan moet je dan niet gelijk worden aan de wereld, zegt vers 2. Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen standhouden. En om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Dat niet aan de wereld gelijkvormig worden. Ja, dat gaan we dan gelijk invullen. Nou, dat betekent dus dat je de kaart die we vroeger hadden op heel veel locaties van de brede en de smalle weg, dat je die weer van stal haalt. Dat betekent niet een danslokaal, dat is de wereld. Niet de zondagstrein, dat is ook de wereld. Niet een borreltje drinken of een glasje bier drinken in een kroeg, dat is ook de wereld. De wereld. Nee, als je nou dat en dat en dat niet doet. Nu hebben we kans gezien om die wereld en gelijkvormigheid aan de wereld in te vullen met 5 of 6 items, onderdeeltjes. Als je nou daaraan voldoet, nou dan scoor je genoeg. En daar zitten we mee. Ik vind dat een last is die misschien wel op heel Nederland drukt. Ik zeg niet dat niet de wereld zou zijn of is, dat hoorde men niet zeggen. Maar als u denkt dat het daarmee genoeg is, dat het daarmee voldoende wordt, dan heb je het ook mis. Want het denken van de wereld, het denken van alles om ons heen is zuurdeeg. Alles. Of dat nu Den Haag heet, of Washington heet, of Brussel heet, of Straatsburg heet. Of dat nu Arnhem is, als het om Gelderland gaat, provincie, hoofdstad. Of als het, weet ik veel wat het is. Het maakt niet uit, het is zo. Het hele denken van de mens is kapot. En daarom veranderen, daarom moet je opnieuw geboren worden. Nog een keer? Nee, helpt niks. Van God uit geboren worden. En opnieuw begraven door de doop tot de dood. Dat betekent die oude toestand van jou, dat oude ik-leven van je, dat is weg. De doop is veel belangrijker dan wij vermoeden. Ik ben niet een baptistenprediker, dat wil ik helemaal niet. Het gaat mij ook niet om de doop of de vorm van de doop, maar het gaat me wel om het feit dat u en ik moeten leren dat die oude toestand van geen kan deugt en dat dat ook onverbeterlijk is, dat er niks helpt. Je kunt alle mogelijke hulpmiddelen, labmiddelen gebruiken om jezelf een beetje op te kalevateren, maar het lukt niet. Ja, dat 3 dagen en dan is het weer mis. Hier, niet het denken van de wereld. Alles om ons heen ademt eens weer de Moab-sfeer. Als u nog eventjes sprak van vroeger, ben je opgeblazen. En wij zullen, en we gaan dit en we gaan dat doen. En ze maken plannen, en 3 dagen later hebben ze andere plannen, want dan is de oppositie er tegen. Sorry hoor, ik praat maar wat, omdat ik dat allemaal naar me toe zie komen, ook via journaal en zo. Het is afschuwelijk wat er gebeurt. De Heer Jezus, de gezindheid, en in bescheidenheid, in voorzichtigheid. En dat geldt voor alles wat je hebt. En dat is een beetje moeilijk, want in dat verband staat hier dat we 1 lichaam hebben en vele leden hebben. En de leden niet allemaal dezelfde functie hebben. 1 lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Dat betekent dat de Heer bedoelt dat wat je hebt, dat wat in jou is, wat geschonken is, dat hierin een rol moet spelen. Nou probeer ik. Dan wordt het weer even moeilijk. Maar ja, u bent wat gewend. Hoop ik. 3 plaatsen in de schrift in het Nieuwe Testament gaan over gaven. 1 Korinthe 12, die kent u. Vele leden, verbonden met hem die het hoofd is. En wij hebben allemaal een gave. En de hand kan niet zeggen tot een oog, ik heb jou niet nodig. Of een voet kan niet zeggen tot een knie, ik heb jou niet nodig. Of een oor kan niet zeggen tot je mond, ik heb jou niet nodig. Allemaal. En de dingen die misschien voor ons minder opvallen, die zijn misschien wel het meest belangrijk. Dat is al 12 keer gezegd. U hebt bepaalde onderdelen in uw lijf die belangrijker zijn. U merkt het nooit, u hebt nog nooit iets gehoord van uw mild die aanklaagt of die wat zegt, die wat doet. Maar oh wee, als het daar niet goed is. Je merkt het niet, je hoort het niet, je weet niet eens wat zit. Sorry hoor, allemaal biologie gestudeerd, ik niet. Maar bij wijze van, hè, het is zo ver weg en toch is dat essentieel, de dingen die misschien niet zo opvallen, die zijn misschien wel het meest noodzakelijk. Maar dat is met het lichaam van Christus ook zo. En iedereen heeft zijn eigen plekje in het lichaam van Christus. Gaven. Nu, we hebben dus 3 plaatsen, zoals ik zei, waar het gaat over gaven. Dat is Romeinen 12, ons hoofdstuk. Dat is Efeziërs hoofdstuk 3. Lees maar rustig na. En dat is 1 Korintiërs hoofdstuk 12. En in 1 Korintiërs hoofdstuk 12... wordt gezegd dat er eigenlijk een paar dingen heel belangrijk zijn. En dat is, er is een verscheidenheid aan gaven, maar het is dezelfde geest. Die aan een ieder van ons uitdeelt of toedeelt zoals hij wil. Er is een verscheidenheid aan bedieningen, 2, maar het is dezelfde Heer. Er is een verscheidenheid aan werkingen, maar het is dezelfde God. Het is heel merkwaardig. De geest, de Heere en God. Ieder mens is getalenteerd. Ook mensen die de Heer Jezus leren kennen, moeten erkennen dat er gaven waren voor we tot bekering kwamen. We hebben kunnen lezen, we hebben kunnen oppakken, we hebben kunnen begrijpen. We hebben het kunnen verwoorden misschien. Er is van alles te zien. Gaven. Uitgedeeld. En zoals het lichaam vele leden heeft, zo ook die verscheidenheid aan gaven. Elk lid heeft zijn eigen functie en zijn eigen mogelijkheid. En soms bij een wat ingewikkelde operatie denk je van, hoe is het mogelijk dat dit vandaag zo uit elkaar getrokken kan worden? Maar je hebt een plekje. Maar dat wil nog niet zeggen dat die kwaliteit die God in jou gestopt heeft, in jou gelegd heeft, dat die kwaliteit, die bijzondere eigenschap van jou, ook gebruikt wordt. Ik hoorde een broeder zeggen, sommigen denken dat ze de gave van zwijgen hebben en ze worden er steeds beter in. Nou, dat was een beetje een sarcastische opmerking, omdat mensen niks zeiden, niks deden. Maar ik wil alleen zeggen, je kunt ook wel eens zeggen, sommigen die hebben wel een kwaliteit van God gekregen, een bijzondere gave van God gekregen, maar ze doen er niks mee. Meneer is wel sluis tegen mij, ik heb een splinternieuw geweten. Ik gebruik het nooit. Ik weet niet hoe je daar zelf tegen aankijkt, maar er zitten zoveel kwaliteiten in jou, onnoemelijk veel. Maar de vraag is of dat gebruikt wordt, of dat er überhaupt ooit uitkomt. Maar de Heilige Geest heeft het wel uitgedeeld. Heeft jou, naar jouw bekwaamheid, op een plek gezet in het lichaam van Christus, in de gemeente, om daar te functioneren. En jij bent bedoeld om voor de anderen een zegen te zijn. Dus je moet niet zeggen, wat zou mijn gave dan zijn? Nou, je bent bedoeld, de anderen moeten ergens iets kunnen genieten van mij. En als mensen zeggen, ja, ik heb niks met het lichaam van Christus. Zeg, ho, 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 ho. Jij mag een gave, een bijzonder geschenk van God zijn aan die gemeente. Want de Heilige Geest heeft jou op een bepaalde plek in die gemeente geplaatst. Maar een tweede is een verscheidenheid aan bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Er moet een moment komen dat jij je laat dienen, dat jij ingezet kunt worden, dat je ook dienstbaar kunt zijn. En dat is nu exact wat ik met het voorbeeld uit het boek Rut bedoelde. Er is een moment geweest dat ze zegt, hier is uw dienstmaagd. De Heere wil zich ook graag bedienen van jouw kwaliteiten. Hij wil je graag inzetten. Hij wil je graag duidelijk maken wat voor hem belangrijk is. En dat is een fase in het leven van heel veel gelovigen die bijna nooit uit de verf komt. Je snapt het wel. En ik hoop ook dat je vanmiddag gaat zeggen, en dat wil ik ook graag. Ik wil dat ook graag. Ik wil zo graag dat de Heer zich van mij kan bedienen. Onze dochter, toen nog klein, zei, bad altijd voor de zendelingen bij de zwartjes en zo. Dat is altijd zo teer voor kinderen. Die hebben altijd een zwak gevoel voor zwartjes. Later vervaagt dat wat. Maar hoe dan ook. Ze zei daarbij in Amsterdam geen zendelingen, zei, zend u mij dan maar. De eerste keer had ik tranen in mijn ogen, de tweede keer nog, de derde keer ook. En nu heb ik het later wel eens tegen haar gezegd, dat was wat jij zei aan de Heer. En die Heer heeft je gestuurd, niet naar de zwartjes, maar wel naar een club waar ze dienen mag. En dat is zo wezenlijk, dat je in je hart je voorneemt, Heer, dat wat u in mij gestopt hebt, de kwaliteiten die u mij gegeven hebt, daar mag u gebruik van maken. Dat mag in uw gereedschapskist. Zodat u op uw wijze daarmee iets gaat doen. En sommigen hebben buitengewone muzikale kwaliteiten. Kunnen echt mooie dingen doen met een gitaar of met een ander instrument. Kunnen zingen. Kunnen dingen componeren. Anderen kunnen dat met een verf en een kwast. En een, nou ja, ik heb hier voor me beelden, hier vlak voor me, die dat ook doen zo. Iets uit kunnen beelden. Prachtige dingen kunnen schilderen. Weer anderen kunnen dat met een geschrijf, met een gedicht, met een opstel of een stukje tekst. En weer anderen mogen dat op een andere manier doen. Maar jij en ik moeten een keer durven zeggen dat u verscheidenheid van gaven hebt gegeven in het lichaam. Dat is wel duidelijk. Maar de klacht van vandaag in alle kerken is, er moet steeds meer gebeuren door steeds minder mensen. Dat hoort u overal. Waar zijn ze? Als er 10 Melaatse mannen genezen in Lucas 17, en er komt één terug, een Samaritaan, en huldigt de Heer Jezus, dan vraagt de Heer Jezus, waar zijn de 9? Waar zijn ze? Zijn ze niet alle 10 gereinigd? Komt er maar 1 terug om God de eer te, zie je, komt er maar 1 terug met een stukje spijsoffer? Komt er maar 1 terug met een stuk aanbidding, met een stuk hulde? Heer Jezus, alstublieft, hier is het. Verscheidenheid aan bedieningen. Het is dezelfde Heer. Maar er is ook een verscheidenheid aan werkingen. En het is dezelfde God. Nu ken ik genoeg discussies en die gaan over het verschil tussen gaven en bedieningen en werkingen. Nou, daar kun je wel een poos over doordrammen. Daar kun je hele conferenties over beleggen. En dat is al gebeurd. Dat is echt niet de eerste keer. Alsof er een verschil is. Nou, er is geen verschil. Het gaat over hetzelfde. God heeft het in jou gestopt. Als jij nooit aan de Heer geeft, kan hij zich daar niet van bedienen en gaat God niks doen. Met andere woorden, er zijn geen werkingen. Maar als je wel je realiseert dat je iets bijzonders van de Heer gekregen hebt, jouw lichaam, jouw redelijke, je verstandelijke eredienst, dan bedoelt de Heere God dat je dat aan de Heer mag geven. Heer, wilt u zich daarvan gaan bedienen? Wilt u het in uw dienst gebruiken? Dat wat ik heb. En vanaf het moment dat jij zegt, Heer, hier ben ik, hier uw dienstmaat, dan gaat God aan het werk. Dat is ook exact wat er gebeurt in Rut 3. Ik hoop dat voorbeeld ook over blijft komen en blijft hangen. Want dat gebeurt er. Dat daarna er iets bijzonders gebeurt. De verscheidenheid aan werkingen. En dat is, lieve broeders en zusters, precies wat hier staat. En zo moeten we naar elkaar toe die genadegaven gebruiken. De Heere zegt dus eigenlijk dit. Jullie mogen nu met je eigen leven, met dat wat God er zelf in gestopt heeft. Wie heeft dan iets van zichzelf? 1 Korinthe ook. Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Met andere woorden, denk nog niet dat je dat al had of zo. Wat heb je dat je niet ontvangen hebt? Met andere woorden, je hebt alles ontvangen. En als je alles ontvangen hebt, beroem je dan niet alsof je het niet ontvangen zou hebben. Ga je dan niet eigenwijs naast je schoenen lopen, alsof het van jezelf zou zijn geweest? Er is niks van onszelf. De Heere heeft het gedaan. En dat proces wordt hier gezet. Zo zijn we dan, hoewel velen, één lichaam. En we hebben de genadegaven onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Nou, en dan wordt een opzomming gegeven. Nou, en wij mogen dat echt in alle eenvoudigheid op het altaar leggen. Zoals vroeger het spijsoffer op het altaar terechtkwam, op het brandoffer. Er was nooit een brandoffer zonder een bijbehorend spijsoffer. Altijd hoorde dat bij elkaar. Zo mag je je leven, dat wat je hebt, die kwaliteiten aan hem geven. En hij wil het tot een lieflijke reuk laten worden. En als dat gebeurt, dan moet je maar eens kijken. Dan is er een uitwerking, dan is er liefde naar elkaar toe. Heb elkaar broeder in broederlijke liefde hartelijk lief. Deelgenoot in de noden. Verblijft u met hen. Ach, die teksten die kent u wel. En dat snapt u ook wel. Dat is helemaal niet moeilijk om te begrijpen. Dat je vergeldt niemand kwaad met kwaad. En wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zoveel mogelijk en voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Je kunt niet altijd alles gladstrijken. Je kunt niet in alle opzichten in vrede leven. Als een ander niet wil, dan kun je er ook niks aan doen. Maar voor zover het van mij afhangt, moet dat wel gebeuren. Nou, dat kan alleen maar als ik dat wat de Heere in mij heeft gestopt aan de Heer Jezus toevertrouw. Bedient u zich ervan, Heer. En op het moment dat dat gebeurt, gaat God het werken. God die altijd het willen en het werken gaat doen. Ik hoop dat u genieten wilt en dat u tot zegen wilt zijn en dat u een nieuw spijsoffer wilt zijn. Nou, dat is de inhoud van Romeinen 12. En ja, als een vijand dan honger heeft, geef hem maar te eten. En dat is iets alsof hij helemaal bedolven wordt door liefdevuur. Weet je wel, dat smelt hij vanzelf. Nou, dat is voor ons bijna onhaalbaar. Een vijand te eten geven. Nou ja, ik ken mensen die hebben in de oorlog getracht om ook de Duitsers te helpen. Maar die werden gelijk als een soort nazi-heulend iemand aangemerkt. Dat komt niet over. En sommigen hebben gevraagd, van, moet dat dan? Dat zijn hele moeilijke, echt ethische vragen die niet 1, 2, 3 helder zijn. Maar toch, als je vijand er is, dan mag je hem de liefde van de Heere laten zien. Kun je dat uit jezelf? Jullie kunnen allemaal nalezen in de boeken van Corrie ten Boom, dat ze na de oorlog heeft in een gevangenschap, in een concentratiekamp gezeten. Haar zus is daar omgekomen. En dat ze van de Heere de opdracht kreeg om naar Duitsland te gaan, om daar te gaan evangeliseren. Nou, dat kon ze niet. Ze heeft daar uitvoerig over geschreven. Dat was voor haar de allermoeilijkste hobbel. Juist die mensen die haar zuster hadden omgebracht, juist die mensen die het zo vijandig hadden gedaan. Maar de Heer heeft gezegd, ga maar. En ze is gegaan. Dat is kolen, vuur op iemands hoofd hopen. Hoe kom jij, Hollandse tante, met jouw zus in het kielzog bij wijze van, hè, die was omgekomen, hier in Duitsland ons vertellen van de liefde van God. Je zou bijna geneigd zijn om te zeggen, niemand komt hier om over genade en over liefde iets te vertellen. Het is wel gebeurd. Dat is echt wat de Heere bedoelt. En dat betekent dat we ook in de gemeente waar we zijn, zo met elkaar moeten omgaan. En als uw leven elke dag een spijsoffer wordt tot ere van u, tot ere van onze God en tot ere van de Heer Jezus, nou, dan hebben de broeders en zusters een geweldige zegen. Dan bent u een zegen. Dan is dat wat u gekregen hebt van de Heer een geweldige zegen voor de anderen. En het is heel makkelijk om daar onderuit te wurmen. Ja, dat geldt wel voor die en dat geldt wel voor daar. En dat is, maar u weet hoe dat gaat. De meest bijzondere liederen zijn ontstaan staan op het zendingsveld, waar zendelingen werden omgebracht en waar toch liefde voor die mensen overbleef. Dat zijn emotionele, bijzondere liederen. En toch, zouden we nu hier vanmiddag durven zeggen tegen de Heer Jezus, alsjeblieft, hier ben ik. Neem mij. Hier is alles wat ik heb. Ik leg het voor u neer, Heer. Ik leg het op uw altaar, zodat u zich ervan kunt gaan bedienen, zodat u uw plan kunt doorvoeren met dat wat ik heb. En dat is eigenlijk uw redelijke, uw verstandelijke eredienst. Een nieuw spijsoffer voor de Heere. Een nieuwe Rut die geboren is en die tegen de Heer zegt, ik sla uw voetendek op, hier is uw dienares, hier is uw dienstmaagd. Dat is wat de Heere bedoelt. Amen. Vader, dank u wel dat u zo uw zegen gaat geven. En dat u op een bijzondere wijze ook dit hoofdstuk in onze harten wilt leggen. En dat u van ons bruikbare instrumenten wilt maken. Niet om daarmee te pronken. Zodra we weer een beetje gescoord hebben, dan denken wij dat we beter zijn dan anderen of verder zijn. Ik wil u zo bidden dat we op de Heer Jezus zullen lijken. Dat we niet de hoge dingen zullen zien, maar de nederige dingen. De eenvoudige dingen. De bijzondere dingen. De Heer Jezus zelf, die het God gelijk zijn, niet als roofgoed heeft geacht, maar heeft zichzelf vernederd. Een slaaf geworden. Dienstknecht geworden. De onderste weg is gegaan. We willen u danken dat u ons daarin helpen wilt. Vader, we willen u danken dat we niet deze dingen gaan vertellen, omdat dat de route is naar de hemel. De route naar de hemel is het kruis van Golgotha. Dat is geloven in hem. Maar daarna mogen ook wij een verstandelijke eredienst bedrijven en een nieuw spijsoffer aan u aanbieden. Toen de Heer Jezus hier was, heeft hij het gedaan. En nu mogen wij het doen. En dat zal met vallen en opstaan gaan. Maar toch, Vader, willen we u danken en eren voor dat wat u wilt gaan doen in onze levens. Door uw Heilige Geest. Een verscheidenheid aan genadegaven door de Heilige Geest. Maar de Heere wil zich daarvan bedienen. En Vader, u wilt de kracht en de werking uitwerken. Dank u wel dat we in alles zo bij u mogen komen. Dank u wel voor elkaar, voor deze ontmoeting, voor de zorg die elke keer besteed wordt, ook om dit mogelijk te maken hier. Dank u wel voor alles wat hier gebeurt. We willen ook elkaar aan u opdragen voor het naar huis gaan, voor het verder trekken, voor vanavond, voor de volgende dagen. We willen u danken en eren, Vader, voor het werk van uw Zoon. Maar ook zo voor elkaar bidden dat de zegen van uzelf ons omgeeft, op ons is, bij ons is. En dat we dat ook mogen ervaren, dat uw zegen en de zegen van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest ons in alle opzichten omgeeft en helpt en schraagt. Wij willen u danken, Vader, dat u met uw zegen bij ons bent. We gaan nog praten met elkaar. We gaan nog soep eten en brood. Ik wil ook vragen of dat tot zegen mag zijn voor onze lichamen. We willen u danken voor uw geweldige zegen van deze middag. We prijzen u. Amen.